Beste commissieleden, ik hoor net dat de livestream gewoon weer vriendelijk aanstaat. En ik wil verder met het volgende agendaonderwerp. Dat is de beeldvorming zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2022 van de regio Gooi-en-Vechtstreek. Wethouder Van Hunnik wordt vervangen door wethouder Walters. En het gaat om het volgende. De regio Gooi-en-Vechtstreek maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin de ontwikkelingen binnen de regio worden vermeld met duiding van de verwachte baten en lasten per eind 2022. In de nu voorgelegde begrotingswijziging 2022 gaat het om €257.000 meer centrummiddelen en een bedrag van €885.000 aan hogere lasten voor 2022. Waarvan €339.000 voor rekening komt van de gemeente Hilversum. De gemeenteraden kunnen op deze begrotingswijziging een zienswijze indienen. En ik vroeg mij af of er iemand het woord wilde voeren over deze regiobegroting. Mevrouw Deurlacher, meneer Harmsen.
Ja, dank u voorzitter. Ik hoop dat die beeldvormend genoeg is. Gezien de galm ik zo. Hallo? Moet heel zachtjes praten. Nou, oké. Okay. Ja, ik zit al heel ver weg, maar ik kan wel nog verder weg zitten. Gezien dat er dus wellicht meer geïnvesteerd moet worden. Dat was mijn vraag ook weer. Kunnen wij nog wel voldoen aan de opgelegde taakstellingen door het Rijk?
Wethouder Walters.
En welke taakstellingen bedoelt u dan?
Binnen het sociaal domein. Alles is natuurlijk gedecentraliseerd.
Maar die taakstellingen zijn dan naar ons gedecentraliseerd. Hè? En dit is voor de regio, dus die maakt daar maar een klein onderdeel van die taken uit. Dus dat staat er een beetje los van. De jeugdzorg en WMO zit bij Hilversum en de regio die doet wel een deel van de inkoop, bijvoorbeeld de contracten sluiten. Maar dat staat eigenlijk los van hoeveel wij afnemen voor WMO en jeugd. Dat is echt gemeentelijk onderdeel.
U kunt er nog even over nadenken en eventueel straks nog erop terugkomen. Meneer Lindeboom, excuus.
Geen probleem. Ik zat eigenlijk meer in de hoek van het bestuursverslag. Zag ik dat met name bij de echt kwetsbare partijen zoals Veilig Thuis en het Urgentiebureau. Bij herhaling werd gezegd dat ze hun doelstellingen niet halen omdat ze personeelstekort hebben en dat soort zaken. En ik vroeg me af of de wethouder, al dan niet plaatsvervangend, zich daar ook die zorg deelt van hoe gaan we dit recht breien. Want die afwijkingen zijn best groot aan het worden. Dus ik vraag me af, deelt u deze zorg? En zo ja, wat kunnen we daaraan doen?
We zien op veel plekken natuurlijk in de hele organisatie dat er best wel hoger ziekteverzuim is. Hè. Dat staat ook regelmatig erin. Het heeft toch voor een groot deel ook met de corona begin van het jaar te maken. En de effecten van extra werk natuurlijk daardoor. Laten we hopen dat het ietsje rustiger wordt. Voor het Veiligheidshuis is het dus goed om te zien dat er langs deze begrotingswijziging ook extra geld naar het Veiligheidshuis gaat. Dus daarmee kunnen ze ook weer verder versterken. En ik denk dat dat de belangrijkste taken zijn die we kunnen doen.
Is dit voldoende antwoord of wilt u er
aan? Ik denk er nog even over na, maar dat komt goed.
U mag overal over nadenken, meneer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Meneer Bakker, één moment. Meneer Grubbels aanvullend.
Ja, graag een vervolgvraag hierop. U heeft het over het ziekteverzuim. Daar staat er, de aanpak is een punt van aandacht. Zou dat niet toch iets anders geformuleerd moeten worden?
Hoezo moet het anders geformuleerd moeten worden?
Ontbreekt er niet iets? van hoe je dit echt wil gaan aanpakken. Hoe je daarop wil gaan sturen. En waar je op stuurt.
Nou ja, dat is iets voor de teammanagers om natuurlijk met hun team te kijken hoe ze mensen weer zo snel mogelijk op de been krijgen en ook op de been houden. Dus ja, de normale aanpak van verbeteren ziekteverzuim is daar meer aandacht aan geven en goede afspraken met de arbo-arts maken om dus de inzetbaarheid ook weer snel op orde te krijgen.
Maar hoe beoordeelt u dan het ontbreken van zo'n target? Stel dat het zou zijn 5%. In plaats van, staat u op 10%, 10,54% is het ziekteverzuim.
Ja, dat is op sommige plekken ook behoorlijk hoog geweest. Dit is een terugkijken over de coronaperiode. Dus precies de zware tijd. Daar kan ik niet zoveel anders van maken. Dus we hebben met z'n allen daar wel geïncasseerd, om het zo maar te zeggen.
Meneer Mellens, aanvullend?
Ja, ik had... gaat wel heel hard. Ik had dit ook gemarkeerd, dat ziekteverzuim. En ik hoorde u aan de ene kant zeggen, het was corona en er kwam ook extra werk op ons af. Ik geloof dat mijn vraag is, mijn technische vraag, is het nou zo... dat het ziekteverzuim hoger is vanwege corona en dat er dus eigenlijk verder niet zoveel aan de hand is in uw optiek? Of zegt u van nee, het is daar toch wel heftig werk en dat brengt met zich mee dat mensen uitvallen? Want als dat laatste het geval is, dan zou je misschien meer aandacht willen hebben om dan alleen maar de boodschap, goh, dat team moet aan de slag.
Het was corona, dus dat worden mensen ook ziek van. Er zitten bij de regio ook veel mensen met contact met mensen. Dus ja, dan heb je dat vaker. Verder, de hele regioorganisatie stond natuurlijk ook onder druk, omdat er telkens toch wel weer verwacht wordt prikstaten op te tuigen en vaccinatielocaties enzovoort. Dat geeft ook wel extra druk op de hele organisatie. Dus ik denk dat dat toch nog steeds wel een bijzondere tijd was. We zijn het alweer een beetje uit ons hoofd vergeten, maar dat was toch echt zo aan het begin van dit jaar.
Voorzitter.
Mevrouw Redmeijer, aanvullend.
Ja, nee, op hetzelfde punt. Ook wij hebben ons zorgen gemaakt over het hoge ziekteverzuimcijfer. En is er nou sprake van ziek en een hoge werkdruk? En mijn collega van D66 zegt, moeten we dan misschien nog iets doen? En ziet u nog een oplossing? Dus mijn vraag is eigenlijk wel daaraan gerelateerd. Is er voldoende formatie in een normale situatie?
Dat kan ik zo niet zeggen. Dat is natuurlijk ook iets wat de regio bij zijn kaderbrief weer moet aangeven. Van op welke plekken de regio vindt dat er toch echt personeel bij moet om het goed op orde te houden. Dus dat is een gesprek dat we langs die lijn voeren.
Sorry voorzitter, dat begrijp ik. Maar als we nu een begroting gaan vaststellen, dan zijn we te laat. Wanneer is dat moment dan? Kijk, als we pas achteraf gesprekken gaan voeren, hebben we al een begroting vastgesteld, komt het pas volgend jaar misschien weer opnieuw bij de begroting. En dan lopen we misschien wel naar 15% ziekteverzuim, omdat de werkdruk gewoon te hoog is.
Ja, dit is niet het moment om vanuit een gemeente nu een wijziging voor begroting voor te stellen. Dat is gewoon niet het proces. Nee. Wat ik me wel kan voorstellen is, u heeft gezien in de stukken dat ik u ook nog een brief ga sturen over hoe dat nou zit met vervoer BV. En ik dacht, misschien kan ik daar dan even een stukje aan toevoegen wat men doet aan het ziekteverzuim. Is dat een idee?
Meneer Meddes haakt aan op dit onderwerp.
Ja, voorzitter. Dat was...
In opvolging op ziekteverzuim.
Ja, dat was precies mijn vraag. Of dit dan wel het moment was om in het kader van zo'n zienswijze hier iets over te vragen, te zeggen, mee te geven, dit heeft onze bijzondere aandacht. We maken ons daar zorgen over dat het meer is dan alleen maar het verzuim vanwege de coronaziekte. En ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon vragen, volgens mij toch, aan deze club om ons daar nader over te informeren en zodat we zo nodig maatregelen kunnen treffen? Vraag?
Ja, vraag. Meneer Gubbels, er meteen achteraan, dan kan u in één keer antwoorden.
Bedankt voor het voorstel. Ik denk dat het een goede suggestie is. Ten meer ook omdat het samenhangt met de overheidskosten en de ontwikkeling die daar gaande is. En misschien kunt u dan ook kijken wat nou voor de coronatijd een soort gangbaar verzuimpercentage geweest is. En dat afzetten tegenover waar we eigenlijk naartoe zouden willen.
Meneer Lindeboom, ook?
Nou, eigenlijk is een vervolgvraag op mijn eigen vraag, maar dat is oké.
We zitten bij het ziekteverzuim.
Ja, weet ik, maar dat kwam voort uit de vraag die ik stel. Waar ik naar zou willen vragen is of wij voor sommige van deze posten het niet om moeten draaien. Namelijk, zoals Veilig Thuis, of voor mij de eerste naam toch? Ja. Dat is een crisis. Dienst. Moeten we daar niet een capaciteit garanderen en niet zeggen van, oh ja, helaas, er waren een paar mensen ziek. Dan draaien we het om, zeg maar. Dus ik zou voor de crisisaspecten in de regioorganisatie graag willen naar een soort gegarandeerde bezettingsgraad of iets in die richting.
Meneer Lindeboom, ja. Dit lijkt op een oordeel.
Nou ja, ik zou de wethouder willen vragen of zij daar in haar brief ruimte voor zou willen zoeken om te kijken of ze hier een antwoord op zou kunnen geven.
Nou, ik vind hoe het draait bij Veilig Thuis, dat vind ik echt iets voor de portefeuillehouder beschermen en opvang. Dus wethouder van Voorden, omdat dat ook in het PAO sociaal domein in de regio dan besproken moet worden. Dus ik wil die zorg wel aan hem doorgeven, maar ik wil niet alles in deze brief trekken. Laat ik me op de algemene zaken richten. Dat lijkt me beter.
Maar dit verslag geeft wel aanleiding tot die vraag. Dus dat, daar vind ik ergens de route een beetje ingewikkeld worden. Maar
Ik probeer in de beeldvorming te blijven. Dus u maakt het me vrij lastig. Maar ik heb de wethouder horen toezeggen, het T-woord. Er komt een brief. En waar gaat die dan precies over? Dat we dat goed met elkaar vaststellen.
De brief gaat over hoe werkt de situatie bij Vervoer BV. Waar ze toch een beetje een tegenvaller nou precies door tot aan onze rekening, om het zo maar te zeggen. En daar zou ik nog een brief over sturen. Staat in de stukken, want dat wilden we als college ook wat nadrukkelijker weten. En dus ik ga er iets aan toevoegen over wat is het gangbaar verzuim en wat is nu de aanpak van het op dit moment hoge verzuim.
Heeft u enig idee wanneer u die brief zou kunnen versturen?
Ja, de vragen staan nu uit bij Vervoer BV, dus ik denk eind deze maand dan.
Meneer Gubbels, dan mevrouw Remmers.
Ja, ik las dat u die brief wilde sturen en de passage die u daarbij aanhaalt van dat vervoer. En dat verbaasde mij. Zou u dan ook kunnen meenemen, omdat er kennelijk een beloningsmechanisme is, afhankelijk van het aantal te vervoeren personen. En het lijkt erop dat er een soort strafmechanisme op zit op het moment dat je minder mensen aanbiedt voor te vervoeren. Wilt u daar dan ook nog naar laten kijken? Zodat dat strafmechanisme weggaat. Als er minder mensen gebruik maken van zo'n WMO, zou dat eigenlijk misschien heel positief kunnen zijn. Of zie ik dat verkeerd?
Ja. Wat bedoelt u nou met strafmechanisme?
Nou, wat ik bedoel is, je zou kunnen zeggen, als minder mensen afhankelijk zijn van dat WMO-vervoer, zou dat ook misschien nog positief kunnen zijn. Het hoeft niet altijd negatief te zijn. Maar in het contract zoals het nu is, op het moment dat er minder mensen gebruik maken van die WMO, komt het bedrijf in de problemen en komen ze met een rekening bij u terecht.
Ja, dat is nou precies wat we even op een rijtje willen hebben. Want we hebben natuurlijk aan de regio een bepaald bedrag in de begroting gezet van zoveel gaan we betalen voor vervoer. Maar wat zijn precies afspraken? Want het hangt inderdaad ook weer af van het aantal ritten. Je kan zeggen het aantal ritten is lager, dus wij betalen lager. Dan houden we geld over. Dan kunnen we dat geld inzetten om te compenseren voor dat verlies. Want het is nog steeds onze club. Hoe dat nou precies loopt, dat zijn we even aan het uitzoeken. En het hoeft niet te betekenen dat inderdaad minder WMO-ritten slecht is. Maar het is wel als mensen zich belemmerd voelen vanwege corona of andere maatregelen om te gaan reizen, dan zou dat wel jammer zijn.
Dank u wel, mevrouw Remmers. U stond op het vinkbouw voor deze vraag. Daarna heb ik meneer Meddens, daarna mevrouw Deurlacher. En meneer Bakker, u staat weer op voor een nieuwe vraag. En mevrouw Rettermeijer ook. Oké. Okay.
Aanvullend op de brief die u gaat sturen over het vervoer. U zegt nu eigenlijk van binnen het totaal aan vervoer kunnen we tekort op het een dekken met het overschot op het andere. U zegt zelf, u gaat op de WMO inzoomen, maar wilt u dat ook op de leerlingvervoer doen? En dan gaat het me niet zozeer over de kosten, uiteraard ook belangrijk, maar daar heeft de vereniging van ouders afhankelijk van leerlingvervoer echt een soort alarmbel geluid, omdat leerlingen die in het speciaal onderwijs afhankelijk zijn van leerlingvervoer soms heel erg lang in bussen zitten heen en weer voordat ze op school komen. En dat komt hun schoolprestaties natuurlijk niet te goede. Dus zou u ons ook inkijkje willen geven in hoe bij ons in de regio het leerlingvervoer werkt en dan toegespitst op de extreem lange reistijden voor die leerlingen.
En dat gaat er dan omdat het in de brief komt, hè?
Ja, ja, u hoeft nu geen antwoord te geven, want ik denk niet dat u dat zo uit uw hoofd weet.
Ja, ook die zeg ik, dat hoort eigenlijk gewoon bij de wethouder die over leerlingenvervoer gaat. En dus ik wil niet alle operationele zaken hier nu in meenemen. Het gaat om een begrotingswijziging en om de dingen die daaruit voortkomen.
Ja, u stelt hier geen begrotingswijziging voor, maar u stelt wel voor om het ene potje te verschuiven naar het andere potje. En misschien is dat een heel goed idee, maar daarvoor hebben wij onvoldoende inzage in het WMO-vervoer aan de ene kant en het leerlingvervoer aan de andere kant. Als u zegt, ik wil die brief niet daarmee uitbreiden, dan ga ik technische vragen stellen. Ook even goede vrienden, maakt me niet uit, maar ik wil wel antwoord op hoe het zit.
Kijk, waar ik over ga antwoorden is hoe het nou zit met de verrekening WMO-vervoer en leerlingenvervoer. Ik kan best even meenemen waarom stijgt dat. Maar het gaat hier echt om een begrotingswijziging. Dus als u vindt er zijn klachten over leerlingenvervoer of er speelt iets, dan moet u echt bij de wethouder leerlingenvervoer zijn. Dat ga ik niet in die brief meenemen. Het is ondersteunend aan dit raadsvoorstel wat we hier hebben liggen.
Telefoon. Meneer Meddens, aanvullend over dit onderwerp.
Ja, ja voorzitter, ik begrijp. Wij sturen een zienswijze over deze begrotingswijziging. En we sturen los daarvan een brief over, met vragen over de vervoersvoorziening. En daar stoppen we in die brief ook met de vragen over de vervoersvoorziening. Vragen we dan ook aandacht voor het ziekteverzuim. Mijn technische vraag was, is het dan ook niet iets voor in die zienswijze? En kan je daarin ook niet meenemen, want het is een technisch stuk, deze begrotingswijziging, maar er liggen wel allerlei feiten onder. Er mist bijvoorbeeld ook aandacht voor de achterstanden in de huishoudelijke verzorging. Past dat niet in zo'n zienswijze of moet ik dan op een andere manier dat aanpakken?
We sturen een zienswijze naar de regio en de zienswijze zit hierbij. Dat is eigenlijk dat we zeggen, nou begrotingswijzigingen zijn oké en we zijn benieuwd wat de andere gemeentes zeggen. Dat is ongeveer wat we sturen. Ik stuur een brief aan u over hoe zit dat nou met leerlingenvervoer. In die end maken we daar geen met WMO-vervoer, leerlingenvervoer. In die end maken we daar geen verlies op, maar hoe loopt het nou precies? Dat is financieel technisch en omdat het gaat om de interne zaken van de regio, zeg ik, nou, u heeft zorgen over het algemene ziekteverzuim, neem ik dat mee in mijn brief aan u. En als u dus iets vindt over huishoudelijke hulp en dat loopt niet goed, moet u zijn bij de wethouder huishoudelijke hulp.
Ja, en als ik wil tegen de regio wil zeggen, naar aanleiding van deze begrotingswijziging, hey, ik zie dat jullie een aantal keren melden dat er toch wel een hoog ziekteverzuim is. Dus, kun je me daar niet wat meer over vertellen? Zou je daar niet wat aan gaan doen, dan meld ik me ook bij Van Voorde of kan dat dan toch in deze zienswijze?
Ik ga het hebben over het ziekteverzuim van de werknemers van de regio. Dus als u het hebt over het ziekteverzuim van de thuishulpen, dan bent u bij Van Voorde. Als het gaat over de werknemers van de regio, dan geef ik daar in een brief antwoord op.
Ja, aan ons. Maar gaat er ook een bericht naar de regio zo van, hé, wij lezen dat. We willen graag
weten
wat
je... Ja, maar dat zit in mijn vraag aan de regio. Mijn raad maakt zich zorgen over het ziekteverzuim. Kan je mij even vertellen wat we daar nou aan doen? En hoe zijn we daar nou mee bezig? Dus dat is mijn rol.
En dan komt dat naar ons toe.
Ja.
En dan kunnen we daarna, als we wat vinden van het antwoord... en alsnog naar de regio zeggen... Goh, u zegt via onze wethouder Walters dat u dit en dit aan vindt... en wij willen iets anders.
Dat zou kunnen.
Dan moet u het hier even mee doen. Mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter. Ik wil even helder hebben. De brief die het college gaat sturen over deze begroting zit in IPAPS. De discussie hiervoor was de discussie over leerlingenvervoer. En in de brief, beste wethouder, die u gaat sturen, heeft u het over WMO-vervoer en leerlingenvervoer. Dus hij zit daar wel in. Dus de vraag van mijn collega van GroenLinks is dan ook wel een beetje terecht. Hij zit er al in.
Ja, dus het financiële aspect van WMO en leerlingenvervoer neem ik mee in de brief die ik u ga sturen. Wat ik alleen niet meeneem is als er operationele klachten zijn, dan moet er bij de wethouder leerlingenvervoer zijn.
Is het helemaal helder waar de brief over gaat? En dan kijken we verder. Mevrouw Deurlacher zat nog op het vinkentaal om een aanvullende vraag te stellen in zaken ziekteverzuim en iets dergelijks. Is die nog aanwezig?
Ja, ik ga mijn best weer even doen. Medegelet inderdaad vanwege dat ziekteverzuim. En als we het dan hebben over leerlingenvervoer, dan gaat het vaak om het vervoer van best wel kwetsbare kinderen en jongeren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat in de periode dat er dus heel veel ziekteverzuim is geweest, hoe dat is opgevangen. Omdat het zeker voor die kinderen heel belangrijk is dat ze een vast en vriendelijk gezicht hebben waar ze mee vervoerd worden. En of u ook kan aangeven dat als we inderdaad deze begrotingswijziging doen, of er dan voldoende budget is om dat inderdaad vast te kunnen zetten. Dat die kinderen inderdaad met een vast en vriendelijk gezicht worden vervoerd.
Het is een beetje een operationele vraag, maar ik zal toch even een beetje toelichten, want dat heeft ook met het tekort op leerlingenvervoer te maken, klein tekort op leerlingenvervoer. Er was veel ziekte. Wat er gebeurt bij ziekte is dat er onderaannemers worden ingezet. Dus natuurlijk proberen we zoveel mogelijk vaste gezichten in het busje. Maar als ze ziek zijn, moet er in ieder geval iemand komen. En dat gebeurt met onderaannemers, dus ook bijvoorbeeld van taxibedrijven. Dat willen we zo min mogelijk, want dat is ook duurder. Dus die twee effecten hebben in elkaar gegrepen.
Is dat voldoende antwoord voor u? Ik ga even naar meneer Hekelman. Heeft u een aanvullende vraag of een nieuwe vraag?
Ik heb een aanvullende vraag.
Gaat u gewoon.
Gezien er dus minder ritten zijn, maar het uiteindelijk is gelopen tot hoge kosten, had ik de vraag of de gemeente dan lagere kosten had gehad als die inbesteding niet door was gegaan en het dus een marktpartij was gegaan die was geweest die dit vervoer had geregeld?
Dat is heel moeilijk te zeggen, want het was natuurlijk een eerste jaar en er was een coronajaar. Het grootste effect is het coronajaar. Veel ouderen hebben minder gebruik gemaakt van de WMO-taxi. Dus de inkomsten bij vervoer BV stonden daardoor onder druk. Ja, dat had bij een externe partij aan wie we het hadden aanbesteed precies zo geweest. Dat ze daar dus ook verlies op zouden maken. Dan zou dat waarschijnlijk ook een uitzonderlijke situatie zijn waar ook over compensatie wordt gesproken. Vorig jaar is er ook compensatie gegeven aan de vervoerbedrijf. Omdat je nou eenmaal dat niet binnen de normale gangbare situatie kan opvangen.
Dat was voldoende antwoord. Dan ga ik naar meneer Bakker. U heeft buitengewoon geduldig gewacht. Gaat u gewoon. Neem de tijd.
Ja, en de ellende is, het gaat ook nog over dat vervoer gooien vechtstreek. Dus ik ga het toch nog even verder met net op een wat andere manier. Want daar wordt gemeld dat het op een fors verlies gaat aflopen. Op aansturen dit jaar. Nou, Dat klinkt als... Nee, ik moet er geen betoog van maken. Ik moet gewoon de vraag stellen. Het aantal WMO-ritten blijft achter bij de situatie voor corona. Het beleid was om grip op deze uitgaven te krijgen. Het was echt de doelstelling om het aantal WMO-ritten te verlagen. Is het minder aantal WMO-ritten dan niet logisch het gevolg van dit beleid?
Er was geen beleid om minder WMO-ritten te maken. Dat was meer de omstandigheid. Als er grip op de uitgaven, dan is het hoe kunnen we ook de uitgaven snel een beetje afschalen, omdat er kennelijk minder noodzaak is voor die WMO-ritten.
Ja, dan verschillen we wel fundamenteel van mening. Want in het document op weg naar grip op het sociaal domein wordt het letterlijk zo genoemd dat het aantal ritten, WMO-ritten naar bijvoorbeeld Ter Gooi moet minderen. Dus het kan geen verrassing zijn, dat is mijn punt.
Is dat meteen ook een vraag?
Nou, je geeft eigenlijk antwoord op het... Het is geen vraag, dit wel gelijk. Maar ik vul hem aan eigenlijk. Want de wethouder ontkent. En,
hij is aardig. Heeft u nog meer vragen?
Jazeker.
Gaat u verder met de volgende.
Kunt u mij de negatieve uitwerking hiervan uitleggen? Van dat minder aantal ritten. Want minder aantal ritten betekent ook minder kosten. En als er minder WMO-ritten gedaan worden, dan zouden die mensen misschien ingezet kunnen worden bij het leerlingenvervoer. Waardoor je daar minder inhuur zou kunnen hebben. Dus naar mijn mening zijn er allerlei mogelijkheden om dat minder fors te maken of eigenlijk helemaal weg te werken.
Daarbij speelt mee dat leerlingenvervoer nog niet zo lang gebeurde. Dus er viel nog niet zoveel te combineren. Dus, en ook de werknemers waren met een bepaald idee aangenomen. Dus er moest ook geoefend worden met hoe gaan we dat combineren. Dus dat zijn we natuurlijk nu aan het doen. We hadden gewoon veel omstelproblemen, om het zo maar te zeggen. Omdat de situatie zo anders was dan van tevoren bedacht.
Mijn eerste deel van mijn vraag was minder ritten rijdt tot minder kosten. En dat onderschrijft u. Want dan snap ik het verlies niet zo goed. Ik snap het verlies überhaupt niet zo goed.
Het verlies zit bij vervoer BV. Als die de rekening opmaakt, komen ze gewoon op een verlies. Hoe dat doorwerkt naar ons bij de gemeente, dat ga ik nou net een brief over sturen. In die end leidt het bij ons niet tot een verlies, want of we houden geld over en ja, kunnen we het daarmee compenseren. Dus er is geen zorg, maar ik wil wel even melden hoe het nou precies zit. Ja, als je de raad kwijtbreidt, daar stuur ik nou precies een brief over.
Ik zat ook nog even te kauwen.
We zitten nog steeds in de beeldvormende fase. Zijn er nieuwe beeldvormende vragen? Mevrouw Redmeijer en daarna meneer Grubbels en daarna mevrouw Remmers en daarna kom ik aan die kant.
Ja, voorzitter, dank je wel. In de rapportage valt te lezen dat er voor het, de gemeentelijke afvalstoffendienst een hogere opbrengst is van 1,5 miljoen, waarvan een deel vanwege oud papier. En dat doet een beetje pijn, want we hebben het oud papier hebben we bij de verenigingen weggehaald. Dus mijn vraag is eigenlijk, is dat een groot deel van het oud papier, want er staan ook nog andere dingen bij, en zou daar dan nog iets gegeven gaan worden aan die verenigingen? Want daar hadden we afspraken over gemaakt.
Er lopen gesprekken met de vereniging over welke taken of dingen zij kunnen gaan doen. Dus dat loopt nog. Dat is ook de afspraak, hè, zoals we dat hebben afgesproken. Het is niet zo dat we nu van die 1,5 miljoen dan weer iets af gaan plussen en verdelen. Dus het is meer het gesprek met de verenigingen over hoe kunnen we wat zij eerder kregen opvangen of deels compenseren. Dat heeft de regio zo bedacht. Maar dat gaat niet over die 1,5 miljoen.
Dan heb ik meneer Hekelman.
Aanvullend, mag ik een aanvullend vraag over deze vraag stellen?
Ja, maar dan was meneer Hekelman nu voor en daarna meneer Nanninga en daarna bent u. Maar het mag aanvullend. Meneer Hekelman.
Yes, gezien het overschot met de materiële winst die is gemaakt. Dit is natuurlijk gepaard gegaan met een versobering van de afvalophaal. Wij vroegen ons af of er dan een mogelijkheid is om ook te herzien de veranderingen die zijn gemaakt te herzien wat betreft de sobere afvalophaal, gezien dat als deze opbrengsten structureel zijn.
Ja, ik denk dat het heel moeilijk te zeggen is of het structureel is. Hè. De bouwprijzen en de grondstofprijzen veranderen zo snel dat ik weet ook niet hoe dat blijft. Dus, maar ik snap uw suggestie. Dan zou je, als we er weer meer op overhouden, dan zouden we daar wat mee kunnen doen misschien. Maar we moeten wel bedenken, voor de komende jaren stijgt de afvalstoffenheffing nog steeds licht. Dus ja, dat willen we ook in de gaten houden, dat dat niet te veel stijgt. Dus, dat blijft een puzzel en dat komt dan weer bij de kadernota van de regio en de begroting gaan we daar weer over hebben.
Meneer Nanninga, aanvullend.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een deel van die 1,5 miljoen, dat komt vanwege vertraging in investeringen. En volgens mij is dat al eerdere jaren ook al voorgekomen. Dus ik vroeg me af, in hoeverre is dat nou echt incidenteel? En hoe zit het dan precies met de rol van de gemeente? Want er stond iets in over dat daarin ook... Ja, wat is de rol van de gemeente Hilversum daarin, in die vertragingen?
Vertraging gaat over het maken van die afvalpunten waar je je afval kan inleveren in de buurten. Ja, dat is gewoon heel veel werk en veel meer werk dan ze oorspronkelijk bedacht hadden, omdat je... Ja, met de buurten moet afstemmen, de kabels en leidingen moeten hebben liggen, de vergunningaanvraag. Dat loopt allemaal wat trager dan ooit bedacht. En het tweede onderdeel, dat staat ook in de stukken, is dat een aanschaf, ik geloof van auto's, weet ik niet precies uit mijn hoofd, gewoon vertraagd is, omdat het gewoon moeilijk te krijgen is. Nou ja, dat duurt een jaar voordat ze dat dan hebben. Dat levert een financieel voordeel op, maar ja, daar heb je verder niet zoveel aan.
Een verhelderende vraag. Dat is dus niet incidenteel, die uitgestelde investering, omdat het eigenlijk elk jaar plaatsvindt.
Ja, dat is zo. Toen we dit vangbeleid instelden, zouden we volgens mij nu ongeveer klaar zijn, of vorig jaar. En dat loopt gewoon trager door, dat klopt.
Meneer Bakker, aanvullend.
Ja, ik wil het oud papier toch even scherp krijgen. Die meeropbrengst, is dat nou veroorzaakt omdat de prijzen voor oud papier veel gunstiger zijn? Of omdat we het oud papier zijn gaan ophalen zelf?
Ja, dat zou ik niet precies weten. Nee.
Huh? Nee.
De ambtenaar zegt het is vooral de prijzen.
Ja. Ja. En aanvullend over die dat positieve resultaat bij de GAD. Nu wordt opeens een positief resultaat voor die GAD vermeld. Eerder in dit jaar, volgens mij bij de voorjaarsnota, werd er nog over een negatief resultaat gesproken. Het fluctueert allemaal nogal erg daar bij die GAD. Kunt u dat mij een beetje uitleggen?
De grondstofprijzen schommelen enorm. Dat zien we in de afgelopen jaren. De ene keer levert het een meer op en de andere keer het ander. En dan krijgen we weer een hogere belasting op restafval om onze oren. Het is niet helemaal stabiel. Dat is helemaal correct.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Remmers met een nieuwe vraag.
Dank u wel. Ik denk dat u gaat zeggen dat ik hem aan de vakwethouder moet vragen, maar dat, misschien weet u het, misschien bent u de vakwethouder. Ik heb het over 3000 euro van Hilversum die wij gaan besteden aan hulp bij complexe echtscheidingen. En ik wist eerlijk gezegd niet dat het een taak was van de gemeente. Maar nu dat zo schijnt te zijn, vraag ik me af wat wij met die 3000 euro doen. Want we weten allemaal dat kinderen die de dupe zijn van complexe echtscheidingen vaak langdurig de dupe zijn. Dus kunt u een tipje van de sluier oplichten of moet ik daar bij de vakwethouder voor zijn?
Wil je voordat je gaat praten wel even voorstellen? Dan weten we wie er is.
Vind ik wel, goedenavond. Mijn naam is Roger Schouwenberg, beleidsmedewerker van het Sociaal Domein. Even kijken. ja, 3000 euro. Die 3000 euro zit niet op de inzet van de hulp zelf. Dat, is, dat zit op, oh, op de ondersteuning, de administratieve ondersteuning om het te regelen. Dus het is niet zo dat, want voor 3000 euro doe je natuurlijk niks.
Maar wat regelt u dan met die 3000 euro?
Dat die zorg, die ondersteuning bij complexe echtscheidingen, dat die plaatsvindt. En dan vanuit de regio wordt het gecoördineerd. En dat, daar zijn ook kosten aan verbonden. Dus het zit niet op de inzet van de hulp zelf.
Mevrouw Remmers, ik zie nog grote vraagtekens. Maar misschien moet u hier op een nader moment even
voor de commissie. Dan kunt u zich daarop voorbereiden. En dan zal ik mijn vragen helderder stellen.
Meneer Nam, ik ga aanvullend.
Kunt u toelichten waar nou die meerkosten uit naar voren komen, waardoor ze worden veroorzaakt?
Ja, ik ben er weer. Bedoelt u meerkosten in zaken van de vraag van mevrouw Remmers over 3000 euro voor complexe echtscheidingen? Gaat gewoon.
Voor de werkzaamheden die de front office inkoop en contractbeheer uitvoert voor de taak uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen. Dit is dus iets wat het Rijk graag wil, een uniform hulpaanbod. En dat hebben we dan ook een soort inkoop in. En het front office is dan ook nog dat we daar dan weer contact over hebben met de gemeenten om dat in te zetten. Nou, en dat kost 8000 euro op jaarbasis, maar feitelijk is het gewoon een omslag van een stukje geld wat we van het Rijk krijgen om dat in te regelen.
Goed, hier moeten we het even mee doen. Het staat u altijd vrij om nog een keer vragen te stellen aan de vakwethouder. Dan ga ik naar meneer Gubbels met een nieuwe vraag.
Ja, dank u. Is er een specifieke reden waarom er geen algemene bespiegelingen zijn over inflatie, kostenstijgingen met betrekking tot lonen in deze tijd? Dat staat niet in dit stuk.
Nee, dat klopt, want het is alleen op bepaalde posten wordt de begroting gewijzigd. Maar er wordt niet een tussentijdse ophoging van investeringskredieten gedaan met inflatie of zo. Dat doen wij ook niet tussentijds. Dus dat is logisch.
Vindt u het logisch dat het ontbreekt in de bestuursrapportage?
Ja, want bij het opstellen van de kaderbrief en de begroting, dan ga je weer kijken hoe werkt de inflatie door in wat ik voor komend jaar wil doen.
En wordt wel Oekraïne aangestipt bijvoorbeeld?
Dan wel weer van het onderwerp af, hè? Ik begrijp dat u er misschien iets van vindt. Meneer Bakker, met een nieuwe vraag.
Absoluut. Raadsbesluit staat op pagina 3 taakgerichte financiering voor jeugdzorgaanbieders. De taakgerichte financiering voor jeugdzorgaanbieders was niet opgenomen in de begroting van 2022. Maar wel in de begroting van 2023. U meldt nu dat u met deze begrotingswijziging, 2022-09, ook in de begroting van 2022 wordt opgenomen. Ik begrijp het dan niet meer. Het was in 2022 niet opgenomen. Het jaar is al bijna voorbij. In 2023 is het wel opgenomen. Waarom komt het nu opeens toch weer terug? Waarom wordt het er nu in gefietst?
Kennelijk werd die taakgerichte financiering, dat gaat bijvoorbeeld over de zwaardere jeugdzorg, waar we dus echt willen dat er een crisisdienst is en een 24-uurs opvang. Dus dat zijn echte taken die we toebedelen aan de zwaardere jeugdzorg. Die werden eerst apart gefinancierd, want die lopen niet via het digitaal leefplein. Want die gaan niet op per stuk basis. Die gaan op, wij willen graag dat u deze taak in de lucht houdt, namelijk de crisisdienst en 24-uurs opvang. Daar gaat een vast bedrag heen naar dat soort zware jeugdclubs. Dat werd kennelijk per gemeente afgerekend. En nu hebben we gezegd, ja, maar dat doen we gezamenlijk. Dus laten we dat via inkoop- en contractbeheer lopen. Dus het is een verschuiving van waar die kosten vallen. Maar inhoudelijk wijzigt er niks.
Ja, aanvullend dan even hierop. Inderdaad, u zegt van het is een verschuiving. Waar lagen die kosten eerst dan?
Die zaten rechtstreeks bij het team WMO van gemeente Hilversum en de andere teams. Dus dat werd betaald, maar dat viel, dat zag u in de WMO-begroting. En nu ziet u hem ook in de regio-begroting die hem doorbelast aan ons.
Voorzitter, dus dat betekent dat er ergens een voordeel zit voor de gemeente Hilversum in de eigen begroting?
Ja, die dan weer verdwijnt omdat we hem wel weer betalen aan de regio. Het is echt een verschuiving.
Meneer Nanninga met een nieuwe vraag. Hij is niet meer nieuw?
Ik heb hem al gesteld.
Okay. Ja. Heel goed. Meneer Gubbels, gaat uw gang.
Ja, ik heb een vraag naar aanleiding van een zin in de aanbiedingsbrief die ik niet begrijp. Er staat op pagina 2 staat... Het werken in de cloud als onderdeel van de digitale transformatie op concernniveau... is zowel vanuit kosten als kwaliteitsperspectief onafwendbaar. En dan gaat de zin verder. En heeft hogere materiële kosten tot gevolg... voortkomend uit de transitie on-premise naar in de cloud. Dat wilt u daarmee zeggen?
Ja, ik heb die brief niet geschreven, maar ik zal even helpen met wat daar nou staat. De regio heeft nog veel van de ICT op de eigen servers staan. Ja. Dat is on-premise. Ja. Maar heel veel licenties kan je niet meer afnemen on-premise. Moet allemaal naar de cloud. Dus als je toch on-premise wil houden, ben je duurder uit. Dus je wordt gewoon gedwongen om naar de cloud te gaan. En dat is beter voor de kwaliteit, want dan heb je de nieuwste versies. Het is beter voor de kosten, want als je het niet zou doen, ben je echt veel duurder uit. Maar ja, het leidt wel tot een kostenstijging, want het is toch weer een migratie en nieuwe licentiekosten. Nou, zie mevrouw Van Drogen knikken. Zo werkt het in deze wereld.
Voorzitter, mag ik? Ga je niet naar de cloud om kosten te besparen?
Nee, het wordt eigenlijk altijd duurder.
Nou, daar is geen woord Spaans aangesproken volgens mij.
Ja, de ICT'ers knikken.
De ICT'ers knikken. Maar goed, daarmee is nog niet alles beklonken. Nee. Zeg maar. Zijn er nog meer beeldvormende vragen? Over de zienswijze?
Nog eentje. Gaat over een NEN 7510. Ik heb opgezocht wat het was. Dat weet ik dus nu onderhand. Maar de vraag is, met ingang van 2023 wordt de bijdrage van de regio voor NEN 7510 verhoogd met 50.000. 22.000 euro voor Hilversum. Het wordt als een mededeling gedaan. Geen enkele uitleg waarom dat gebeurt. Zijn er meer kosten gemaakt? Waarom gaan we dit doen?
Het is een kader van informatie en informatiebeveiliging. We moeten dus meer aantonen dat wij voldoen aan hogere eisen. En ja, daar heb je meestal capaciteit of extra onderzoeken voor nodig. Het staat inderdaad niet helemaal gespecificeerd, maar ja, extra kwaliteitseisen voor informatiebeveiliging is ook zoiets wat eigenlijk altijd weer extra geld kost.
Meneer Meddens, heeft u een aanvullende vraag of een nieuwe vraag? Op de NEN?
Nee, het is een nieuwe.
Oké, mevrouw Deurlacher, heeft u een aanvullende vraag of een nieuwe vraag? Dan mag meneer Meddens eerst.
Dank, voorzitter. Ik vroeg me af... U reageert in de brief, geeft u een hele korte zienswijze op die begrotingswijziging 09 en dan reageert u op het op de vervoerskwestie. Wat is voor u de afweging geweest om op dat punt uit die aanbiedingsbrief te reageren en de rest dan voor kennisgeving aan te nemen?
Nou ja, omdat we bij de vervoer BV toch zien dat er, als je kijkt naar de vervoer BV, een behoorlijk verlies is. Dus dat is natuurlijk niet hoe we gedacht hadden dat het ging draaien. En nou snappen we waardoor het komt, maar we willen natuurlijk wel dat de vervoer BV maatregelen neemt dat de inkomsten en de uitgaven weer bij elkaar passen. Dus mocht het aantal WMO-ritten laag blijven, dan betekent dat ook dat vervoer BV het aantal auto's en mensen moet verminderen of zoiets. Dus daar willen we wel even op sturen.
Ja, dus dat had een financiële impact en daarvan zegt u van oké, dan daar wil ik dan iets over zeggen. En die meer inhoudelijke punten, die laat u.
Omdat we ons daar ook geen zorgen over maken in die zin. Hè? Ik heb het veel toegelicht, zo kijken we ernaar. Ja.
Mevrouw Deurlach, met een nieuwe vraag.
Ja, dank u voorzitter. Ik hoop dat mevrouw Walters hier een antwoord op heeft. Gezien de personen met verward gedrag en de taakgerichte financiering met jeugdzorg... dat zijn natuurlijk professionals die we daarvoor nodig hebben. En nou ben ik even benieuwd, het feit dat daar meer geld voor nodig is. Heeft dat te maken met de arbeidsmarkt en dat we meer professionals nodig hebben? Of heeft het ermee te maken dat we meer cliënten hebben gekregen met misschien betrekking op het hele coronaverhaal?
Dat is... Allebei staat dat niet in deze stukken, want die taakgerichte voorziening is gewoon een techniekverschuiving. Dat gaat niet over extra personeel. Dat veiligheidshuis versterken komt voort, ja, dat is een beetje een gekke aanleiding, maar de parlementaire enquête kinderopvangtoeslag, die heeft zwaktes in de uitvoering ook meegenomen en daar hebben we geld voor gekregen, omdat men ook vindt dat we verwarde mensen die ook een veiligheidsrisico vormen in de wijk beter begeleid en ondersteund moeten worden. Daar krijgen we geld voor. Dus een stukje taakuitbreiding.
Dank u wel. Zijn er nog nieuwe beeldvormende vragen? Dan heeft u in de pocket een toezegging voor een brief over leerlingenvervoer en WMO-vervoer. Dat zou eind van de maand komen. Dan kijk ik even rond.
En over het verzuim.
En verzuim. In zijn algemeenheid,
ja.
Niet specifiek, want het gaat over de grote lijnen. Wie wil er gaan bijdragen in de oordeelsvorming?